Voor de luisteraars thuis willen we schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing deze middag is uit Jesaja 62, vers 1 tot en met 12. We noemen nu Jesaja 62, vers 1 tot en met 12. En we zingen psalm 45, vers 6. En psalm 68, vers 5. We noemen nogmaals de schriftlezing Jesaja 62, vers 1 tot en met vers 12. En we zingen psalm 45, vers 6. En psalm 68, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we belijden dan deze middag ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de kerk van alle tijden en plaatsen en met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u die spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanmiddag vinden in het Oude Testament, in het boek van de profeet Jesaja en daarvan hoofdstuk 62. De schriftlezing is uit Jesaja 62. Van vers 1 tot en met vers 12.
Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voorkomen als een glans, en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren, en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden, de verlatene En tot uw land zal niet meer gezegd worden, het verwoeste, maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. En uw land, het getrouwde, want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die gedurig al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen, en zwijgt niet stil voor hem, totdat hij bevestige en totdat hij Jeruzalem stille tot een lof op aarde. De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij de arm zijner sterkte. Indien ik uw koren meer zal geven tot spijzen voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken uw most waaraan gij gearbeid hebt, maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en zij zullen den Heere prijzen. En die hem vergaderen zullen, die zullen hem drinken in de voorhoven mijns heiligdoms. Gaat door, door de poorten, bereid een weg des volks, verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken. Zie, de Heere heeft doen horen, tot aan het einde der aarde, zegt der dochter Sions, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen, het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden, de gezochte, de stad die niet verlaten is.
Gemeente, de tekst voor deze middag die kunt u vinden in wat u is voorgelezen uit Jesaja 62 en daarvan de versen 2 tot en met 4. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid. En ge zult met een nieuwe naam genoemd worden welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En ge zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren. En een koninklijke hoed in de hand uw schats. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar ge zult genoemd worden mijn lust is aan haar. En uw land het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u. En uw land zal getrouwd worden. Tot zover. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij het herstelde Sion. En dan in de eerste plaats de gerechtigheid gezien. Ten tweede een naam genoemd. En ten derde het land getrouwd. Nogmaals, we staan vanmiddag stil bij het herstelde Sion. Ten eerste de gerechtigheid gezien. Ten tweede een naam genoemd. En ten derde het land getrouwd. Tot zover. Gemeente, we mogen nu gaan zingen naar Psalm 45 en daarvan vers 6. Gemeente, tussen de diensten was ik thuis in Rijssen. En ik zat te lezen in een boek waar ik al een aantal jaren in bezig ben. En het gaat over de belevenissen van Engelse soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Het zijn soldaten uit de kring van de Strict Baptist gemeenten. Het is een buitengewoon boek waarin zoveel geestelijke ervaringen van nog hele jonge soldaten beschreven staan die hebben moeten vechten in de loopgraven van België en Frankrijk. Maar daar heb ik het nu verder niet over. Wat ik nog net vanmiddag las. Dat is een brief die een predikant schrijft. Dat er zeppelins overvlogen. Zo was dat in die tijd, zo'n ruime 100 jaar geleden. Duitse zeppelins en die lieten bommen los. Die waren bedoeld voor Liverpool. Maar konden Liverpool niet bereiken en ze lieten hun dodelijke last los. Boven de Engelse Midlands. En richtten daar dood en verderf aan. Ontzaggelijk wat een tijd moet het toen zijn geweest. Die Eerste Wereldoorlog nu ruim 100 jaar geleden. Wat een verschrikkingen dat de mensen toen moesten ervaren. Wat een ongelofelijke verwoestingen dat er werden aangericht. En toen dacht ik aan onze tekst. Jesaja 62. Spreekt van het herstel van Jeruzalem na de verwoesting door Nebukadnezar. Maar in die tijd kenden ze nog geen vliegtuigen. Al zeppelins en bommen. Maar de verwoesting die werd aangericht door de legers van Nebukadnezar was verschrikkelijk. Het land werd min of meer plat gewalst. Landerijen werden in brand gestoken. Huizen werden verwoest. Mensen werden vermoord. De tempel werd ook verwoest. En een deel van de bevolking ging op transport. Die werden gedeporteerd. Honderden kilometers naar het oosten kwamen zij terecht in het land van Babel. Jesaja heeft dat zelf niet meer meegemaakt. Jesaja heeft er wel van geprofeteerd dat die dingen zouden gaan gebeuren. Jeremia heeft er nog meer van geprofeteerd. En Jeremia heeft het meegemaakt hoe dat Jeruzalem werd verwoest. Jeremia heeft gezeten op de puinhopen van het verwoeste Jeruzalem en hij dichtte daar zijn klaagliederen. Maar Jesaja heeft het profetisch ook aangekondigd. Dat al die dingen zouden gaan gebeuren omdat het volk de Heere had verlaten. Omdat het volk andere goden diende. Omdat ze zelfs de tempel verbouwden. Om daar dan de afgoden te dienen. Op de plaats waar voorheen de offers voor de Heere werden gebracht. En dan het onrecht dat gebeurde onder het volk. Weduwen en wezen die werden verdrukt. Het recht dat op de straten struikelde. En dan ondertussen ook nog. Je wilt toch niet geloven dat Jeruzalem verwoest gaat worden? Je wilt ons toch niet gaan vertellen dat de tempel zou worden uitgeschakeld? Jeruzalem blijft. Jeruzalem is de stad van God. Ja, dat dacht men. En men dacht dat het verbond nooit teniet zou kunnen gaan. Men dacht niet dat hun zonden zo erg waren dat de Heer zijn handen van Juda zou af gaan trekken. Maar het is wel gebeurd. En het moest ook gebeuren. Die geweldige rampspoed. Het Jeruzalem een puinhoopbed. Alsof er een bom op was gevallen. Maar Jesaja zegt nog wat. Jesaja profeteert wat er daarna gaat gebeuren. Dat er wat nieuws komt. En dan zegt hij, ik kan toch niet zwijgen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn. Totdat. Haar gerechtigheid zal voortkomen als een glans. En haar heil als een fakkel die brandt. Wat bedoelt Jesaja daar dan toch mee? Hij meent de twee dingen. In de eerste plaats dat er een herstel gaat komen van Jeruzalem. Wanneer de Joden weer terug mogen keren vanuit de ballingschap. Terug mogen keren in het land. De stad weer zullen gaan opbouwen. Dat ik de tempel weer zal verrijzen. Dat de offers van de Heere weer zullen worden gebracht. Dat de rechte gerechtigheid zal worden gedaan. En de tweede. Jesaja die kijkt nog verder. 600 à 700 jaren in de geschiedenis vooruit. En hij ziet. Komst van de Messias. Aankomst van de beloofde Zoon van God. Hij wordt wel genoemd. De gerechtigheid. Hij wordt genoemd het Heil. En hij gaat op als een licht. In een duistere plaats. En zo is het toch ook in vervulling gegaan. Al moesten er nog eeuwen overheen gaan. Al ging er zelfs een periode aanbreken van 400 jaren. Geen profetie. Malachi, de laatste profeet van het Oude Testament. En dan 400 jaren lang, dan houdt het op. En toch blijven de beloften van de Heer recht overeind staan. En heeft hij toch niet een afgesneden zaak met zijn volk gedaan? Al leek het er wel op dat het allemaal voorbij, over en uit was. Dat Juda niet meer zijn volk was. Dat de Joden niet meer behoorden tot het volk van het verbond. Alles weg, alles vernietigd. En toch, als het niet meer kan. Over en uit is. Als alle deuren dicht zijn gevallen. En als niemand ze meer open kan maken. Dan komt hij. Dan is het dat hij. Wordt geboren uit Maria. Dat van zijn geboorte bericht wordt gedaan. Dat de engel het meldt aan de herders op het veld. Vrees niet. Wees niet bang. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Die al den volken wezen zal. En meende dan terug naar de profeet Jesaja. Hij profeteert van die dingen. En hij zegt heerlijke dingen, geweldige dingen, ongelofelijke dingen. Ze staan hier beschreven. Niet als iets wat geweest is alleen. Maar als iets wat nog opnieuw hij in vervulling doet gaan. De heidenen zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen uw heerlijkheid. Het ziet er dan op dat, wanneer de Joden weer terug mogen keren in hun vaderland. Wanneer ze opnieuw een natie mogen zijn. De stad en de tempel worden opgebouwd. Dat ook de heidenen dat zien. Dat het voor de heidenen die rondom Israël wonen een wonder in hun ogen is. Dat Jeruzalem weer vanuit de as verrijst. Maar ook zullen de heidenen zien de komst van Christus naar de aarde. Want de herders waren Joden. En Simeon en Anna waren ook Joden. Maar wie komen er ook? De wijzen. Vanuit het oosten. Zijn geen mannen van het verbondsvolk. Zijn geen mannen waaraan de belofte was gedaan. Ze komen van buiten. Ze horen er niet bij. Maar ze hebben een ster gezien in het oosten. En God heeft het hun geschonken. Dat ze geloven. Dat in Judea de Messias is geboren. Heidenen. Ze zullen uw gerechtigheid zien. Heidenen. Ook vandaag de dag. Nou ja, zou u zeggen, maar vandaag de dag. Zijn er zoveel mensen die hebben de Bijbel dicht gedaan. Kerken worden gesloten. Zelfs gesloopt. De dienst van de Heer is op zijn retour. Wie heeft er van buitenaf dan al belang bij? Het is nog een armzalig hoopje. Het is nog een restant. Sion is geworden als een nachthutje in de komkommerhof. Als een belegerde stad. Zou er nou ooit wel eens een heiden zijn, een onkerkelijke die tot het geloof komt? Gemeente, is God al veranderd? Is hij dan toch niet dezelfde? Is hij ook nog niet nu in staat om een zoon daar buiten de kerk en in de kerk tot bekering te brengen? Dat zal toch gaan gebeuren? Dat heeft hij toch beloofd? Nu het kerstfeest hebben mogen houden. Is het dan alleen maar dat wij gezellig zijn? Dat we wat meer eten en drinken. En dat we dat oude kerstverhaal nog eens een keertje weer horen. Of is het dan die verwachting? Heere, wat gaat u nu nog doen? Een bijzonder jaar ligt er nu bijna achter ons. Daarin spreekt de Heere God toch. Hij spreekt toch op een bijzondere wijze. Land, land, land. Hoor toch het woord des Heren. En hij doet dat. Door middel van zo'n microscopisch klein virus. Dat zulke gevolgen heeft. Dat ook ons kerkelijke leven verandert. Hij spreekt erdoor. En hij roept erdoor, u en mij tot bekering. En wanneer hij de ogen opent, dan zien we het. Dan moeten we het aanschouwen. en heidenen zullen gaan zien. De gerechtigheid des Heren. Eenmaal komt de Heer Jezus Christus terug. We verwachten zijn komst. Mag het zo ook zijn bij u, dat u zijn komst verwacht. Dat u op zijn komst hoopt. En de heidenen zullen gaan zien hoe dat Christus zijn vijanden zal laten ondergaan. En hoe dat in de heerlijkheid schenkt aan zijn volk. De heidenen die zullen het gaan zien. En alle koningen van de aarde de heerlijkheid van hem. Want hij is immers de koning der koningen. Hij is het immers aan wie alle macht is geschonken. In hemel en op de aarde. En Johannes in de boek Openbaring op het eiland Patmos. Mag hem zien. Hij mag het uit zijn mond horen. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. En ik draag de sleutels van de hel en van de dood. O gemeente. Maar voordat de Heer Jezus terugkomt, zullen er dan nog niet grote dingen moeten gaan gebeuren. Dat er nog velen zullen worden toegebracht. Van Jood, van Friese Veneren, van Rijsenaren, van Nederlanderen. Of waar dat iemand ook maar vandaan komt. Die toegebracht moeten gaan worden. En die zullen gaan zeggen. Kom. Laten we opgaan. Tot de berg des Heren. Tot het huis van de God van Jacob. Al dat hij ons leren van zijn wegen. En dat we wandelen in zijn paden. De gerechtigheid gezien. En ten tweede. Een naam genoemd. Want ik lees in vers 2 het tweede gedeelte. Ge zult met een nieuwe naam genoemd worden. Welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. Jesaja spreekt hier tot de Joden. Spreekt hij niet in het bijzonder tot de gelovige Joden. Hij spreekt over de heidenen die zullen komen. Maar hij spreekt dit woord van bemoediging in het midden van de gemeente. En hij spreekt het in het bijzonder uit aan het adres van diegenen die God mogen liefhebben. En dan zegt hij tot hun. Gezond. Met een nieuwe naam worden genoemd. Wat is je naam? Jan? Of Klaas? Of Dirk? Of Harm? Of Hendrik? Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Wat is nou eigenlijk je naam? Paulus. Zegt in de brief aan de gemeente van Efeze. We hebben allen verkeerd. In de begeerlijkheden van ons vlees. Doende de wil van het vlees en van de gedachte. En we waren van nature. Kinderen. Des toorns. Gelijk ook de anderen. Wat is mijn naam? Kind des toorns. Moet u dat ook beleiden? Hebt u dat ook erkend? Niet alleen omdat u dat hebt horen zeggen. Omdat u dat heel vaak hebt horen zeggen en daarom zegt het zal wel zo zijn. maar omdat u dat beleeft. Ik ben een kind dat onder Gods toren rust. Dat in het rijk van God niet kan komen. Ja, tenzij dat ik van nieuws mag worden geboren. Die bekende woorden vanuit ons doopformulier. En meent het geldt voor alle mensen. Kerkelijk of onkerkelijk. We zijn kinderen des torens. En we leven in een gescheiden toestand van God. Denk maar aan het paradijs. Waar Adam en Eva uit werden verdreven. Konden niet meer terugkomen. Er waren twee engelen die bewaakten de toegang tot de boom des levens. Met een getrokken zwaard. Een scheiding. Die je niet kunt opheffen. Die je niet kunt repareren. Wat je met je goede werken niet kunt herstellen. Want zelfs de allerbeste gerechtigheden van ons, zegt diezelfde profeet Jesaja, zijn als een wegwerpende kleed. En we vallen allemaal af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En dat is de ontzaglijke werkelijkheid van iedere mens. Liggende onder de toren, de vloek en het vonnis van een eeuwige dood. Madame, Paulus zegt, wij waren van nature kinderen des torens. Maar nu, u die dood was, heeft hij levend gemaakt met hem. Was dat toch een wonder? En van dat wonder spreekt ook Jesaja. Gemeente, het volk van God, dat bestaat niet van zichzelf. Dat komt niet automatisch tevoorschijn. Maar dat is een volk dat de Heere roept. Dat door de Heere wordt levend gemaakt. Dat hij vernieuwt. En dat werk, dat gaat hij niet horen. En wat heeft dan de Heere toch een geweldige dingen in petto. Voor diegenen die hij maakt van een kind des torens tot een kind van God. Een kind. Van een kind houd je toch. Je eigen kind. Daar houd je als vader en moeder toch zielsveel van. Och, die liefde. Van de hemelse vader. Voor zijn kind. Zoals je dat ook zo weer spiegelt ziet in de gelijkenis van de verloren zoon. Als die jongen thuis komt. Zijn vader ziet hem. En rent op hem af. Omhelst hem. Drukt hem aan zijn borst. En dan die jongen, die zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben er niet meer waard om uw kind nog te worden genoemd. En vader zegt, kom, slacht het gemeste kalf. Doe hem een nieuw kleed aan. Schuif hem een ring aan zijn vingeren. Schoenen aan zijn voeten. En laten wij feest houden. Want mijn zoon, hij was dood. En hij is levend geworden. Hij was verloren. En hij is gevonden. Wat een liefde. Van de Vader. Naar zo'n kind. Een wegloper. Met die bedoeling. Ik kom nooit meer terug. Ze zullen mijn gezicht hier nooit meer te zien krijgen. Met die bedoeling. En dan toch wat een liefde. Wat een genade. Wat een ontferming. En dan zegt de Heer. Je zult met een nieuwe naam worden genoemd. Een nieuwe naam. Ja, een nieuwe naam. Je naam. Ja, die hoort bij je. Die is van je. Niet van een ander. Maar van jezelf. Maar nou een nieuwe naam. Dan krijg je een andere identiteit. Dan is daar een radicale breuk. Dan is het oude voorbij gegaan. Dan is alles nieuw geworden. Een nieuwe naam. Het doet me ook zo denken aan wat er staat. In een van die 7 brieven in Openbaring 2 en 3. Waar de Heer zegt. Dat is een kind. Een witte keursteen geeft. En op die keursteen. Een nieuwe naam geschreven. Welke niemand kent dan die hem ontvangt. Wat is dat bijzondere? Een naam die niemand kent. En dan die hem krijgt. Een gemeente dat duidt erop. Een natuurlijke onbekeerde mens begrijpt van die dingen niets. Kan ze niet verstaan. En wat het oog niet heeft gezien. Wat het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat is het wat hij gaat doen. Aan diegenen die hem lief hebben. Die nieuwe naam. Wordt hoogst persoonlijk genoemd. Maar ook zo hoogst persoonlijk. Het geheim. Waarvan wij zingen in Psalm 25. Dat behoort bij die verborgen omgang. Vinden zielen. Waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim. Dat deelt hij. Allen die hij roept, die hij trekt, die hij zaligt. Gemeente, daar maak je wat van mee. Dat ondervind je. En dan gaat het er niet zozeer om hoeveel dat ik daarvan aan anderen kan meedelen. Wat wordt gezien. Kan er soms een glans op het gezicht van iemand verschijnen. En dan merk je er soms wat van. Hij of zij heeft met de Heere verkeerd. En heeft daar het spreken van hem ondervonden. En dat is zo uniek. God gaat zijn eigen weg. Met een Simeon. En zo heel anders met een Anna. Hij roept zijn discipelen. Een Peter zo heel anders dan een Johannes. Of een Andreas. Of een Thomas. Maar alle hebben ze bij ondervinding. God riep mij. God sprak tot mij. God zaligde mij. Een nieuwe naam. daarmee zult u worden genoemd. Er staat welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. Dat is met nadruk. Dat is met expressie. En eigenlijk staat er in het Hebreeuws een woord. Dat kun je vertalen met doorboren. Of graveren. Zoals je glas graveert. Of metaal. En daar iets in aanbrengt wat er niet meer uit kan. Ja, wat er mogelijk door slijtage uit kan gaan. Maar wat de Heere graveert, gaat er nooit meer uit. Welke des Heeren mond uitdrukkelijk zal noemen. Jesaja zegt ergens anders in zijn profetie. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ja, dan kan ik het toch niet laten om dat te noemen. Handpalmen. En dan te weten dat Jezus is geboren. Zijn handpalmen worden genageld aan het kruis. Worden doorboord. Worden gegraveerd met de spijkers. En dan in die handpalmen wordt het volk van God gegraveerd. Gemeente, is dat niet een wonder? De zaligheid ligt niet vast in wie ik ben. En in mijn ambt. En ook niet in u. En dat u een kerkganger bent. Daar ligt de zaligheid absoluut niet in vast. Maar die ligt alleen maar vast. In de doorboorde handen. Van de Heer Jezus Christus. In zijn littekens. En die littekens toont hij na zijn opstanding. En dan zijn die littekens niet zoiets van een gebrek. Dat zijn lichaam niet volkomen zou zijn. Maar die littekens die zichtbaar zijn na zijn opstanding. Dat zijn eretekenen. Net zoals de doekie. Eretekenen zijn. En zelfs de kribbe. Ereteken is. Oh ja? De kribbe, dat is toch de schande? Dat is toch de bitterste armoede die je je maar kunt voorstellen? Geboren te moeten worden en gelegd te worden in een voederbak. Of zoals iemand zei, een kribbe, dat is eigenlijk zoiets als een gat in de grond. En ik moest daar zo aan denken met de kerstdagen. Een gat in de grond. En in doeken gewikkeld. En ze namen het lichaam van Jezus af van het kruis. Wanden het in doeken. In zeer fijn lijnwaad. Met de specerijen. En legden hem in een graf. Waar nog nooit iemand eerder gelegen had. Kerstfeest is niet los te maken van Goede Vrijdag. Van de begrafenis. En van het opstaan van de zaligmaker. Gemeente, kom aan de derde en laatste gedachte, het land getrouwd. En ik val daarmee de versen 3 en 4 samen. En ik wil er nog een aantal dingen van zeggen. Er staat in vers 3, je zult een sierlijke kroon zijn. In de hand des Heren en een koninklijke hoed. in de hand uws Gods. Nou, beeld is denk ik duidelijk. De Heer heeft een hoed in de hand. Een kroon draagt hij in de hand. En wat is die kroon? Wie is die hoed? Nou, Jesaja zegt tot de gelovige Jood. U zult zijn die koninklijke hoed en die sierlijke kroon. Ja, maar dat kan toch niet? Dat is toch niet mogelijk? Een zondig mens. Die zonde blijft doen, iedere dag weer opnieuw. Die tot zijn schande en zijn schaamte moet beleiden. Ik had veel heiliger moeten zijn dan dat ik nu ben. Maar in plaats van dat ik heiliger word, word ik alleen maar onheiliger. En naarmate dat ik blanker en reiner zou moeten zijn, word ik alleen maar zwarter in mezelf. En toch, in Hooglied 1 vers 5 staat, ik ben zwart. En toch lieflijk, gij dochters van Jeruzalem. Wat een tegenstelling. Wat een contrast. Gods volk gaat niet op hun voetstuk staan. Ja, dat doen ze soms wel. Dan moeten ze er weer vanaf. Dat valt vaak niet mee. Dan kun je wel eens met een harde bons op de vloer terechtkomen. Maar Jesaja spreekt hier over het volk des Heren. Als een koninklijke hoed. In de hand van God. Een hoed zet je op je hoofd. En een kroon ook. Dat is niet wat de Heer hier doet. Hij houdt die hoed en die kroon in zijn hand. Hij toont die. Hij laat die zien. En de Heer Jezus Christus. Hij zegt tot zijn Vader. Zie ik. En de kinderen die gij mij gegeven hebt. Het erfdeel des Heren. De Heer wil met zijn volk zijn. Met zijn discipelen is hij de laatste avond voor zijn sterven samen. En hij zegt tegen hen, ik heb grondelijks begeerd met u het avondmaal te houden. Er is het verlangen in het hart van de zaligmaker om met zijn volk te zijn. En dat ze nou een koninklijke hoed en een sierlijke kroon wat ik het noemt. Dat is omdat ze de schoonheid van hem krijgen. Niet van zichzelf. Als je jezelf toch wat gaat leren kennen. Als je weet wie je wat dat je bent en wat dat je ertoe in staat bent. Dan moet je toch je ogen neerslaan. Maar wanneer die gerechtigheid van Christus komt. En je wordt daarmee overkleed. Dan gaan al die zonden en vuilheden naar onder schaal. Die worden bedekt. Volkomen bedekt. En wanneer God naar zijn volk kijkt, dan ziet hij zijn Zoon. Dan ziet hij zijn Christus. En hij ziet zijn volk aan. In Christus. Hij houdt ze in zijn hand. Niet alleen om ze te tonen, maar ook om ze vast te houden. Ze te bewaren. Jesaja nog een keer die daar spreekt tot de Joden. En dat tegen de achtergrond van de verwoesting van Jeruzalem. Dat je volledig wordt losgelaten. Dat ze gedeporteerd raken naar Babel. Dat ze moeten denken van het is voor eens en voor altijd over en uit. Het zal nooit meer wat kunnen worden. God heeft ons verlaten. God heeft ons ten oordeel overgegeven. Hij zal ons niet meer redden en niet meer behouden. Hij houdt ze in zijn hand. Zoals de Heer Jezus Christus zijn volk in zijn hand houdt. En zegt, niemand kan ze rukken uit mijn hand. Of uit de hand van mijn vader. Mijn gemeente. De duivel zet alles op alles. Om mijn gemeente te vernielen. Maar de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Ze rusten in mijn handen. Wat is dat zalig? Wat is dat rijk? Wat is dat groot? Wat is dat op boven verwachting? Wat is dat in feite toch niet te bevatten? En dat het dan staat dat u zal niet meer worden gezegd. De verlatende. En dat uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar ge zult genoemd worden. Mijn lust is aan haar. En uw land het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u. En uw land zal getrouwd worden. Gemeente, wat is dat een rijke belofte? En ook daar is de achtergrond te merken. Als Jesaja spreekt over het verlaten zijn. En het verwoest zijn. Weer die Joden die waren overgegeven. En een zondaar die moet zeggen, hoe kan ik nog tot God bekeerd worden? Een zondaar die moet belijden, dit is een recht wanneer de Heer nooit meer naar me omkijkt. Of die zondaar die moet vragen, och Heer, zou het gedag naar me om willen zien? Maar ik voel me van rondom verlaten. Ga ik voorwaarts, ik zie u niet. Ga ik achterwaarts, ik merk u niet. Verlaten. Van alles en van iedereen verlaten. Zoals het land verlaten raakte. Doordat de inwoners werden weggevoerd. De huizen verlaten. Het land niet bewerkt. De pelgrims die niet opgaan naar Jeruzalem om daar de feesten voor de Heere te houden. Verlaten. Leeg. Er is niemand. En dan zegt hier Jesaja, dat u zal niet meer gezegd worden, de verlatene. En dat uw land zal niet meer gezegd worden, het verwoeste. Volk en land worden hier in één adem genoemd, als een beeld van het volk van God. Van alle tijden. Die het eigendom van de Heere Jezus Christus zijn. Die hem toe behoren. En die moeten belijden. Het wordt voor een grote nood en dood dat ze vandaan komen. Denk ook aan wat de profeet Hosea zegt. De Heere zegt door midden van Hosea. Hosea, noem je dochter maar Lorugama. Want ik zal me niet meer ontfermen over mijn volk. En noem je jongste zoon maar Lo Ami. Want het is mijn volk niet meer. Het is over en uit. Het is gebeurd. Het is voor eens en voor altijd voorbij. En dan aan het einde van het hoofdstuk. Alsof de Heer zich bedenkt. Alsof dat hij dan pas weet dat er een verband ligt. De verkiezing. Zijn verborgen raad. En het feit dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich zal bekeren, dan zegt hij: ik zal me toch ontfermen over Lodugama. En tot diegenen die mijn volk niet zijn, zal ik zeggen: Ami, mijn volk. En zij zullen zeggen: O mijn God, wat een wonderen. Ge zult genoemd worden: mijn lust is aan haar. Er staat in het Hebreeuws: Hefsiba. En Hefsiba was de moeder van koning Hiskia. En die naam betekent dus: mijn lust is aan haar. Ik heb schik in haar. Mijn binnenste gaat uit naar haar. Hoe kan het? Een zondig mens. Dat God daar behagen in heeft. Dat de Heere daar naar omziet. Dat hij daarmee te maken wil hebben. Dat die vader in de gelijkenis nog te maken wil hebben met zijn zoon die daar bij de zwijnen vandaan komt. En die geleefd heeft erger nog dan een zwijn. Dat vader hem omhelst. Dat het hart van vader naar zo'n jongen uitgaat. Is dat niet een wonder? Gemeente, dat is toch het heerlijkste. Dat de Heere zijn genade geeft. Terwijl dat u en ik het niet verdiend hebben. Dat we totaal niet waard zijn. En dan hoef je voor een ander niet te vertellen hoe slecht dat je wel bent. Want sommigen die kunnen er ook nog wat mee gaan worden. Maar dat je het voor de Heere beluidt. Heere, u weet mijn leven, u kent mijn hart, u kent mijn gedachten, u kent al mijn dingen, u weet wat ik doe in mijn verborgen ogenblikken. En dat hij zich daarover ontfermt. Mijn lust, mijn liefde, mijn welbehagen strekt zich tot haar uit. Denk aan de fariseeën die tegen Jezus zeiden: u ontvangt tollenaren en zondaren. En u eet met ze. Dat kan toch niet? Dat u zich afgeeft met zo'n slecht volk. Met dat soort. Dat kan toch niet? Hij is tot een zondige man ingegaan, zeiden ze in Jericho. Toen Jezus tegen Zacchaeus zei: ik moet heden in uw huis blijven. En hij kwam tot de man in Bethesda en vroeg hem: wilt u gezond worden? Heere, ik heb geen mens. Ik heb niemand. Ze laten me allemaal links liggen. Ze gaan met een boog om me heen. Ze kijken me nog niet eens aan. Ze schenken me geen enkele notitie. Ze vinden elk woord dat ze nog aan mij besteden verspilde moeite. En u vraagt naar mij. En dan zegt de Heer: ja, mijn lust is aan u. Is dat dan niet om klein onder te worden? Is dat dan niet om onder te smelten van zulke liefde? Ik heb u lief gehad, zegt de Heere tegen Jeremia, met een eeuwige liefde. En uw land het getrouwde. Want de Heer heeft de lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Trouwen. is toch het mooiste in het leven dat er gebeurt. Het is toch heerlijk als er een trouwdag mag aanbreken. En ik weet het, dat is ook in de huidige omstandigheden anders dan dat we gewend waren. En dan toch, het is toch het heerlijkste wat je mag meemaken. De trouwen. Wel, de Bijbel gebruikt het beeld ook. Christus heeft een bruid. Het is een zwarte bruid. Het is een lelijke bruid. Het is een bruid die je niet zou uitkiezen. Waar je nooit het nimmer verliefd op zou raken. Maar Christus trouwt zulk een bruid. Hij trouwt die. En dan gebeurt het hier op de aarde. Dat er tegenwoordig vele huwelijken op de klippen lopen. Schipbreuk lijden. Niet meer zijn te herstellen. Maar het huwelijk wat hij sluit, dat wordt nooit en te nimmer ontbonden. Dat zal eeuwig blijven. Want hij staat er zelf garant voor. En wanneer hij zijn bruid trouwt, blijft hij niet op afstand. Want wanneer een jongen een meisje trouwt, en een meisje dus een jongen, en ze worden man en vrouw, dan gaan ze bij elkaar wonen. En dan worden ze van elkaar. En zo is het wanneer Christus u trouwt. Dan neemt hij intrek in je hart. Dan maakt hij je leven tot zijn eigendom. Dan wordt hij daar de bewindvoerder. Dan is hij die daar zijn wetten stelt. Dan is hij die tot je zegt: volg mij. Zoals je dat zei tegen Levi de tollenaar. Zoals je dat ook zei tegen Petrus aan de zee van Galilea. Volg mij. En hij leert het volgen. En hij gaat voorop. En hij sterkt. Hij ondersteunt. Hij schraapt. En hij staat voor de zijnen in. En hij brengt zijn bruid. Nu nog maar in ondertrouw. Straks, in de bruiloftzaal, daar zullen ze komen. En dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, wat we daar straks hebben gezongen. Ze gaan boven je bevatting uit. Er is niet in te komen. Als je iets ervan weet, wat je bent. En hoe groot, hoe heilig dat hij is. En dat hij zich nu inlaat. Zo'n mens. En dan eenmaal dat alles achter je te mogen laten. O, die herders die knielen bij de kribbe. En die krijgen het vergezicht. Hier dat kind. In smetteloos witte doeken gewonden. Dat er ligt in de kribbe. En dat straks ter bruiloft treedt. In het hemelse paleis. Met zijn bruid. Is dat niet het uitzicht. Van allen. Die door de hand van de Heere zijn aangeraakt. Die zijn eigendom zijn geworden. Door geloof, door genade, door vernieuwing. Ach, wat is het dan rijk wat Jesaja hier uitspreekt. Wat eenmaal zijn volle vervulling vindt, hoe dichter, dat ik naderde tot het huis van mijn vader. Ja, des te meer dat ik heig naar het einde van de krijg, om in te mogen gaan in de woning, het paleis van mijn hemel, koning, Sion's borg en zaligmaker, die alles in allen vervult. Kent u hem? Kent u hem? Kent u er iets van deze dingen die Jesaja ons meldt? Moet dat dan niet je hart gaande maken? O Heere, wanneer komt die dag dat ik u mag zien en uw aanschijn geprezen? Uw hoop, uw kudde, woont het daar. Uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. Amen. Gemeente, ten slotte zingen we Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde, woont het daar. En wat er volgt, Psalm 68, vers 5. Gemeente, gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.